Niet gaan slapen. Ik heb een film gehuurd. Een comedy. Gaan we lachen. Potcrime aan Zee is dé podcast die duikt in de waargebeurde misdaad van Zeeland. Omdat ook deze gebeurtenissen niet vergeten mogen worden. Potcrime aan Zee is gebaseerd op de beschikbare feiten in het publiekelijke domein. Warning, de verhalen kunnen als schokkend worden ervaren. Mijn naam is Jessica en iedere aflevering nodig ik een sidekick uit. Dit keer zit ik weer met Wilco, die heb al eens eerder in de show gehad. En vandaag bespreken we de moord op de shawarma-koerier.
Oei.
Ja, in de nacht van 21 op 22 augustus, dat was zondag op maandag 2005, omstreeks 2 uur is de 22-jarige Erdal Asiel net klaar met werken. Hij loopt naar zijn auto. Op weg naar zijn auto komt hij een man met 2 honden tegen en Erdal zegt tegen de man dat hij moet opflikkeren met die honden. De man stapt opzij en laat Erdal er langs. En dan zegt hij dat hij zijn smoel dicht moet houden. Hierop draait Erdal zich om. De man met de honden pakt een mes en steekt Erdal ermee. Erdal doet een poging weg te rennen, maar een paar meter verderop, op de Seis Binnenbrug te Middelburg, valt hij. De man steekt Erdal nog enkele malen en loopt daarna weg. Erdal sterft ter plaatse. Wie was Erdal? De 21-jarige Erdal Asiel werkte als koerier bij de shawarmazaak in Middelburg. Het slachtoffer was in 2003 veroordeeld voor bedreiging met de dood en verboden wapenbezit. En in 2004 zat hij enige tijd vast op verdenking van betrokkenheid bij een ontvoering. Maar daarvan werd hij vanwege zijn geringe aandeel door de rechtbank vrijgesproken. Volgens mensen uit zijn directe omgeving had hij zijn leven inmiddels gebeterd en had hij zijn strafrechtelijke verleden niets met deze kwestie van doen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen zijn dood en de eerdere veroordeling. Vrienden en bekenden van de vermoorde Turkse Nederlander Erdal Asiel zijn boos op de media, omdat deze bericht hebben over zijn strafblad. In het jeugdhonk in de Middelburgse wijk Douwendalen, waar het slachtoffer vanaf zijn 12e kwam, vinden ze dat zijn veroordeling uit 2004 wegens bedreiging met de dood en verboden wapenbezit en niet toe doet. Dat Asiel eind vorig jaar zijdelings betrokken was bij een ontvoering doet er ook niet toe, menen ze, want daar is hij immers van vrijgesproken. Hij wilde graag bij de groep horen, maar was tegelijkertijd bang toen het gebeurde. Hij durfde niet te kijken, zei hij in de tijd tegen de rechtbank. De kennissen en vrienden van Asiel betitelen de berichtgeving als sensatiezucht. Nou, ik kan me best voorstellen dat er wordt gedacht aan een link tussen de moord en bijvoorbeeld die ontvoering. Maar om daar nou lukraak van uit te gaan, dat is niet zo handig. Want ja, dan krijg je dus ook tunnelvisie. Want het hoeft niet zo te zijn.
Klinkt meer als iemand die je zon uitlaat buiten, die misschien van gezicht kent, ja, in de buurt is.
Dat zou ook nog kunnen, ja. De jongeren uit het jeugdhonk houden die avond vanaf 7 uur een stille tocht ter nagedachtenis aan hun vermoorde vriend. De beheerster van het honk zegt dat zij Erdal heeft leren kennen als een rustige, komische jongen. Hij kwam hier vaak, maar hij heeft nooit ruzie gemaakt. Hij was altijd heel bereid tot een rustig gesprek. Het slachtoffer heeft inderdaad een paar maanden in de gevangenis gezeten, maar, benadrukt ze, onterecht. In februari kwam hij vrij uit voorarrest. Ach, het doet er niet toe. Hij heeft persoonlijk tegen me gezegd dat hij verder wilde. Een mens kan fouten maken en daar leer je van. Je kunt je leven beteren. En daar was Erdal mee bezig. Hij werkte heel hard. Hij hield van zijn auto en zijn sieraden. Volgens haar hebben zijn collega's in de shawarmazaak hem wel eens gewaarschuwd dat hij niet zoveel goud moet dragen. Dat is niet verstandig. Het politieonderzoek naar de moord loopt nog volop. Het lichaam van Erdal is diezelfde week vrijgegeven aan de familie. En de uitvaart zal plaatsvinden in Turkije. Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen zijn. Het is dat wij nu de intro hebben voorgelezen. Nee. Maar ja, als jij veel goud hebt natuurlijk, een mooie auto, ja, zou dat natuurlijk ook nog een motief kunnen zijn, jaloezie. Erdal had tot 2 uur 's nachts dus gewerkt in de pizzeria aan de Vlasmarkt in het centrum. De eigenaar van de zaak had de jonge man nog maar 2 weken in dienst. De baas zegt niet te kunnen bevatten wat er is gebeurd met zijn personeelslid die prima werk leverde. Na wat gedronken te hebben is hij vrolijk weggegaan. Hij riep nog tot morgen tegen me. Edo's ouders, die in Turkije op vakantie waren, zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De Turkse gemeenschap in Middelburg heeft zeer geschokt gereageerd op de dood van de jongen. Vooralsnog heeft de politie geen idee wie er achter de moord zit. Op 5 september, 2 weken na de moord, is er een aanhouding verricht in de zaak van de doodgestoken Turkse Nederlander Erdal. Het is een 37-jarig inwoner van Middelburg. De man is maandagmiddag aangehouden na een verhoor op het politiebureau. Maandagavond is huiszoeking bij hem gedaan. Volgens justitie wordt de man verdacht van betrokkenheid bij de moord. De verdachte was een bekende van het slachtoffer. Nou ja, wat ik dan lees is betrokkenheid. Dus ja, waarschijnlijk waren er meer.
Ja.
En een bekende, zou het dan toch om die ontvoeringskwestie gaan? Of?
Ja. Maar waarom neem je mes mee als je je hond uit gaat laten? Dat is mijn eerste vraag altijd.
Dat is waar, ja.
Hetzelfde als je op stap gaat en mensen worden neergestoken in een café.
Ja,
waarom ga je met een mes?
Heel dan vreemd.
Verwacht je dan al iets of ben je van plan om iets te gaan doen? Of?
Ja, ja, dat is een hele goede vraag.
Ja.
Geen idee.
Het is niet het eerste dat ik mee ga nemen. Oh, ik ga even naar de kroeg. Ik neem even. Oh ja, moet ik meenemen? Mijn telefoon, portemonnee. Oh, en mijn mes.
En je mes, die moet je niet vergeten. Nee. Nee, ja, zeker als je hond uitlaat. Het is gewoon vreemd. De verdachte heeft bekend en is dus nu de dader geworden. Het gaat om een 37-jarige man die sinds 1993 eigenaar is van de Ierse pub The Duke. Er was daar regelmatig live muziek te horen. En even voor de beeldvorming weer. In dit pand is momenteel de Heren van Holland gevestigd.
Oh, dus het schijnt tegenover die shawarma-zaak. Ja. Dus.
Ja, ik weet niet precies welke shawarma-zaak het is.
Twee of drie zaten altijd in de straat. Vroeger ook al.
Ja. Ja, het zit aan de overkant daarvan, ja.
En er zaten er twee bijna naast elkaar, dus er zijn die twee geweest.
Ja. Tegen een 37-jarige inwoner van Middelburg is voor de rechtbank 12 jaar gevangenisstraf geëist. De verdachte bleef uiterlijk onberoerd en reageerde niet. Zijn advocaat J. Boksem deed dat wel. Die toonde zich verbaasd over de zeer forse eis. Hij hield de Middelburgse rechters voor dat de afgelopen 10 jaar in Nederland voor moord een straf van gemiddeld 8,4 jaar is opgelegd. Ja.
Dat zegt toch niks?
Nee.
Zaak per zaak bekijken.
Ja. Nou ja, dan zeker als je dan onberoerd daar blijft zitten, alsof het je niet spoeit. Ja. Maar goed, het kan ook andere redenen hebben natuurlijk. Je weet niet hoe. Iedereen is verschillend.
Maar dan lijkt het niet alsof het is van, kwam jij net tegen, je hebt een grote mond tegen mij en ik steek je neer. Dan denk je dat het wel heel veel voorgevallen is.
Ja.
Dat verwacht je dan.
Ja. Die nacht heeft de verdachte 2 confrontaties gehad met het slachtoffer. Waarbij het slachtoffer heeft gestoken met het mes dat hij altijd bij zich droeg. Na de eerste confrontatie vreesde de verdachte voor represailles van de zijde van het slachtoffer, waardoor hij de tweede confrontatie aanging. Dus toen hij hem voor de eerste keer had gestoken, dacht hij, oh, straks komt hij terug of ben ik de sjaak, ik steek hem nog maar een paar keer, dan weet ik zeker dat hij niks meer kan doen.
Ja.
Nou. De rechtbank is van oordeel dat er geen sprake is van noodweer, CQ noodweer excess, nu zich geen noodweersituatie voordeed. Toen het slachtoffer de woorden ik maak je af tegen de verdachte sprak, stond hij op enige afstand van de verdachte en liep daarna weg van de verdachte. En zij zei niet ik maak je af en hij rende erop af en toen dacht hij...
Nee. Maar omdat er wel eens eerder wat voorval was met die jongen, had hij wel wat bij in zijn auto of is dat niet meer onderzocht? Of?
Dat weet ik niet.
Hetzelfde had dat hij ook
dat hij wegliep om zijn
een wapen te halen.
Ja, dat zou ook kunnen, ja. Zo, dat zou een goede advocaat zijn.
Ja, je weet het nooit, hè?
Nee. Er was derhalve geen sprake van een onmiddellijk en directe dreigende wederrechtelijke aanranding van het lichaam. Handelen uit angst voor een dreiging van een mogelijke toekomstige aanranding kan geen noodweer opleveren. Gelet op de zojuist geschetste omstandigheden is er geen sprake van omstandigheden waarin de verdachte in redelijkheid had kunnen dwalen over het bestaan van een noodweersituatie. Je kan wel zeggen van, nou misschien ging die wel een wapen halen, maar dat telt dus niet.
Nee. Waren ze onder invloed? Want de ene, het was in de nacht, ze hadden allebei gewerkt. De ene had nog een drankje gedaan die bij de shawarma tent.
Ja.
Die andere heeft een kroeg of had een...
Ja,
een
nou, ik weet het niet. Dat heb ik ook nergens kunnen lezen, maar ik denk ja, als je... Meestal van Turkse afkomst drink je geen alcohol. En ja, klopt. Ik weet niet, na het werk. Op het werk is ook een beetje vreemd om dan te gaan drinken.
Er zijn genoeg restaurants of, die met z'n allen even een drankje doen.
Ja, dat is ook weer zo.
Ja.
En die man die ging zijn honden uitlaten. Wat ik overigens ook best wel een vreemd tijdstip vind. om 2:00 s'nachts. Ja, ik heb zelf ook geen hond. Ik zou het niet weten.
Ja, dan is die waarschijnlijk net gesloten.
Ja, maar...
Nog even een rondje, hij is nog wakker.
Maar toch op zondag.
Ja, maar dat maakt het niet uit.
Ja, ik weet niet of op zondag.
Meestal, als je zaken open gaat, als je een pup
hebt,
dan is dat toch 's middags.
Ja.
Nou ja. Thuis ga je niet gelijk slapen, even die hond uitlaten.
Ja.
Ik heb geen hond, ik wil er
nee,
geen.
Nee, ik ook niet. Maar, dit is de reden.
Ja. Nee, probeer me in te leven.
Ja. De rechtbank is van oordeel dat evenmin sprake is geweest van een psychische overmacht. In gemoede kan niet worden gezegd dat de door het slachtoffer geuite bedreiging, ik maak je af, een zodanige indruk op de verdachte heeft gelegd dat zijn wilsvrijheid was aangetast. Voorts mocht van de verdachte verwacht worden dat hij weerstand bood aan de druk van de omstandigheden die naar het oordeel van de rechtbank niet zodanig extreem waren dat zij tot geen andersoortig handelen van de verdachte als bewezen verklaard onder één primair konden leiden. De rechtbank gaat uit van de rapporten van de vaste gerechtelijke gedragsdeskundigen van Panhuis en Lichthart, die concludeerden dat de verdachte volledig toerekeningsvatbaar was en niet van het rapport van de door de verdediging ingeschakelde gedragsdeskundige Bakker. Want die concludeert dat de verdachte sterk verminderd toerekeningsvatbaar was. Nu niet geheel duidelijk is welk onderliggend onderzoek Bakker heeft gepleegd en zijn rapport voornamelijk algemene leerstukken uit zijn vakgebied zijn. Waarbij niet duidelijk is of en in hoeverre een en ander zich bij de verdachte heeft voorgedaan. Ja, dat is een beetje bijzonder dat er twee verschillende uitslagen uit een onderzoek komen. En als je dan dus zelf een gedragsdeskundige inschakelt, zorg dan dat die het goed kan onderbouwen. Nu lijkt het alleen dat hij zegt van nee, hij was verminderd toerekeningsvatbaar en daar houden we het bij. Ja.
Ja.
Komt ook niet heel sterk over.
Nee, niet echt.
De rechtbank beoordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 jaar. De ouders van Erdal weten nog steeds niet waarom hun zoon vermoord is. Ze weten alleen dat hij dood is en begraven bij de Zwarte Zee. Erdal gaf ons een veilig gevoel. Hij zou ons wel beschermen. Nu is ons huis niet meer thuis. Tolerantie, het is allemaal een leugen. Als vader Asiel naar de pruttelende waterkoker sloft, valt het stil in de huiskamer. Moeder brengt een zakdoek naar haar gezicht. Staart zwijgend voor zich uit. Sinds de begrafenis ligt ze ziek op bed, vertelt haar zoon. Hij wendt zijn gezicht af, kijkt naar buiten en pakt zijn mobieltje. Hij belt waar ze blijft. Zijn oudste zus. Zij moet maar praten, vindt hij. Ik kan het niet. Zijn zus kan het wel. Soms met moeite, met een traan en soms met meer dan een traan. Maar ze doet het toch. Vastberaden. Het was niet op de verkeerde plek op het verkeerde moment. Het was een voorbedachte raden. Hoe kan het anders dat iemand in een paar minuten bedenkt een ander te vermoorden? Zoiets komt niet plotseling in je op. Dat kan niet. Hij had het ook bij één messteek kunnen laten. Je hoort verhalen over ruzie op de vlasmarkt. Maar daar hebben wij Erdal nooit over gehoord. De naam van de dader is ook nooit gevallen. Ik weet ook niet wie het is. Op de dag zelf nam Erdal zijn neefje nog mee bij het koerieren. Dat zou hij toch nooit gedaan hebben als hij wist dat hem iets zou overkomen? Ja. Ja, dat zei jij ook al, hè? Waarom heb je een mes bij je?
Ja.
En inderdaad, waarom moet je zo vaak steken?
Ja.
Ja, dat hij zijn neefje meenam bij het koerieren. Ja, als jij dus weet van, nou hè, ik heb ruzie gehad op de vlasmarkt. Er kan wel eens wat gebeuren. Ja, dat doe je dan ook niet.
Ja.
Vlak voordat hij werd neergestoken, stuurde hij zijn zusje een sms'je. Nog niet gaan slapen? Ik heb een film gehuurd. Een comedy. Gaan belachen, schreef hij. Ja, dat zeg je ook niet als je weet dat... als je het gevoel hebt dat er iets staat te gebeuren. Verhalen. De familie wil er niets meer van weten. Dat Erdal de keel zou zijn doorgesneden bijvoorbeeld. Onzin, prevelt de oudste zus. Toen ik het hoorde, heb ik gelijk de politie gebeld. En het bleek niet waar te zijn. Kijk, ik kan er wel mee omgaan, maar mijn ouders kunnen zulke details niet aan. Ik vertel het ze niet eens. Ik wil niet dat ze zulke dingen horen. Mijn moeder zit nu al helemaal onder de kalmeringsmiddelen. Niet voor niets hangt er nergens een foto van Erdal. Ze kan het gewoon niet aan. Ondertussen roept moeder allerlei dingen van onder haar deken. Ze huilt ook. Haar oudste dochter zegt iets terug. Kennelijk iets afdoendes, want moeder gaat weer liggen. De Turkse woorden worden niet vertaald, maar moeder kan nu even niet reëel zijn. Erdal was een lieve jongen, vertelt ze. Erdal kon, hoe noem je dat? Voelen met mensen. Hij kon zich inleven. Soms sprak je hem maar 5 minuten per week. Maar die 5 minuten waren waardevoller dan de uren die je soms met anderen dagelijks doorbrengt. Een gesprek met Errol was intensief. Mensen vonden dat hij agressief was. Maar hij had gewoon een luide stem. Hij praatte snel en maakte veel bewegingen. Dat was de stoere buitenkant. Van binnen was hij gevoelig. Hij kon kwaad zijn en na 5 minuten opbellen en grapjes maken. Typisch Errol. Hij hield van humor. Hij kwam een keer met een katje thuis. Weet je hoe hij dat beestje heeft genoemd? Gangster. Ook typisch Errol. Opvallen. Met zijn zwarte Mercedes, gouden kettingen en een wit pak van zuiver zijde. Ja, daar hield hij van. Nou en? Ik begrijp niet waar mensen zich zo druk om maken. Iedereen wil weten hoe Errol die auto kon betalen. Ze staan er niet bij stil dat hij veel werkte. 'S Avonds bracht hij shawarma rond, maar overdag werkte hij in het naaiatelier van zijn zwager. Mijn broertje is dood en zelfs dan houden mensen zich bezig met zijn Mercedes. Ja, dat krijg je altijd achteraf,
klopt,
hè?
Klopt.
Ze praten over hem alsof hij de moordenaar is. Ook in zijn leven is hij altijd tegengewerkt. Hij heeft 2 keer vastgezeten. Allebei de keren is hij vrijgesproken. En nog praten mensen over zijn gevangenschap. Als hij te hard had gereden, dan stonden gelijk 7 agenten op de stoep. Met honden en al. Misschien heeft Errol inderdaad slechte dingen gedaan. Dat weet ik niet. Ik wil het ook niet weten. Maar zijn karakter bleef goed. Hij was tenminste eerlijk. De dader had wekenlang een moord op zijn geweten en heeft er thuis niks over gezegd. Toen wij tijdens de stille tocht stilhielden voor de shawarmazaak, stonden alle café-eigenaren voor het raam te kijken. Ja, de dader dus vast ook. Zijn café zat er recht tegenover. Hoe kun je dan toch toekijken? Ben je dan echt zo lief als mensen beweren? Volgens mij niet. Voor de oudste zus is 1 ding zo duidelijk als wat. Van de tolerante samenleving is niets waar. Het is een leugen, zegt ze. Ik voel me zo belazerd dat dit ons overkomt in het land waar wij ons zo thuis voelen. In Middelburg notabene. Middelburg dat voor ons altijd zo heilig was. Alles is veranderd. Nu Errol dood is, voelen wij ons minder thuis. Ons oogappeltje is weg. Het enige wat we nu nog kunnen doen is hopen dat de dader straf krijgt. Ook als hij weer vrijkomt. God zal daarvoor zorgen. Daar geloven wij in. Hij zal zijn leven lang boeten voor wat hij gedaan heeft. Dat zal niet meevallen. En daarom hebben wij ook best medelijden met hem. Met zijn ouders ook. Het moet vreselijk zijn voor die mensen. Maar hun zoon leeft tenminste nog. Ze kunnen hem iedere week opzoeken. Ik heb gehoord dat ze met ons willen praten. Op den duur zal dat best gaan. Ik wil ook met de dader praten. Ik wil weten waarom hij het heeft gedaan. Wat er als laatste woorden waren. Wat hij nog heeft gedaan op het eind. De Mercedes, die is verkocht. In het buitenland, zodat we hem nooit meer hoeven te zien. En het geld gaat naar een goed doel. Een moskee, een arm kind of iemand die zijn operatie niet kan betalen. Zijn kamer heb ik leeggehaald, voordat mijn ouders terugkwamen van de begrafenis in Turkije. Zijn spulletjes heb ik bewaard. Als je je broertje niet kan bewaren, moet je zijn spulletjes wel bewaren, toch? Ja.
Ja, heftig. Zeker zo jong.
Ja, dat wou ik ook zeggen. Echt super jong ook. Je hebt nog een heel leven voor je. En dan word je zo...
Klopt.
En ik zit ook te denken, als ik dit zo lees, van... Nou, stel, ik heb oneenigheid met iemand of zo. Ja, het zou niet in me opkomen...
Nee.
Om diegene dan te steken of zo. Ik vind het... Ja, of überhaupt te vermoorden.
Ja,
nee, klopt. Los het dan anders op. Ga dan aangifte doen of zo, als je er echt ruzie mee hebt gehad. Of... Maar ja.
Lastig, ja.
Nou, ook de ouders van de dader, die hebben nog wat gezegd. Een steekpartij valt niet goed te praten. Dat willen de ouders van de verdachte ook niet. Onze zoon doet dat even min. Hij praat er helemaal niet over met ons. Hij zegt alleen dat het nooit had mogen gebeuren. En dat zinnetje blijft hij herhalen. Ja, dat is. Ja, spijt komt altijd te laat, hè, want het is toch gebeurd. Nou ja, als ze dit dus vertellen, dan is het inmiddels 6 weken geleden dat er dan met een mes werd gestoken. En een week of 4 hiervoor kwamen ze dus achter dat hun zoon verdacht werd. De ouders van de 37-jarige Middelburger konden niet geloven wat hen werd verteld. De vriendin van onze zoon vroeg of ze bij ons langs mocht komen. Meteen. Terwijl het al heel laat was. Hun oude hond schoot door ons hoofd. Maar dat was het niet. Ze zei dat onze zoon was opgepakt. Hij zou iets te maken hebben met de steekpartij. Het werd doodstil in huis. Hun zoon heeft inmiddels toegegeven Errol te hebben doodgestoken. En over het motief is officieel nog niets bekend. Daarom mag het woord moord niet vallen in de huiskamer van de ouders. Moord is het pas als het juridisch bewezen is. Wij spreken liever van een steekpartij.
Maar ik snap niet, het is best wel druk punt daar. Ja, 's nachts misschien niet, maar... Dat dat geen getuige heeft opgeleverd dat iemand 2 weken dan...
Ja.
Onder de radar heeft kunnen blijven.
Ja. Ja, misschien inderdaad 's nachts of...
Ja.
Ja. En...
Maar je hoort dan toch ook iets dat omwonenden zijn best wel een beetje die grachtenpandjes bij die singel.
Ja, of ze hadden, die mensen hadden een white noise aan staan.
Ja.
Nee, ik dacht, ja.
Maar ja, uiteindelijk hebben ze toch...
Ja, ze hebben hem gevonden. Ja. Maar ja, inderdaad had dat 2 weken nog even moeten duren in Middelburg. Nee, en, hij was ook gewoon thuis. Hij ging gewoon verder met zijn leven. Het is niet dat hij ondergedoken zat of zo. Dus ja. In de dagen na de steekpartij is hij namelijk nog verschillende keren bij zijn ouders thuis geweest. Met de honden, zoals altijd. En die mensen die merkten niks vreemd aan hun zoon.
Nee.
Totaal niks. Hij kwam koffie drinken en hij hielp nog met de computer. We hebben het er zelfs nog over gehad, over die steekpartij. Maar hij heeft niks verteld. Dat is zo gek. In wat voor geestelijke toestand hij dan moet hebben verkeerd. Hij heeft tegen zichzelf gezegd, klik, ik zet die knop om. Onbegrijpelijk dat dat kan. En die knop die staat toch altijd om. Tot nu toe laat hun zoon niets los over wat die fatale nacht is gebeurd. Alleen dat het nooit had mogen gebeuren. Elke week zoeken we hem op, maar hij wil er met ons niet over praten. Hij heeft het er zo moeilijk mee. Liever hoort hij hoe het met ons gaat en met de honden. Hij is onzeker, maar houdt zich flink tegenover ons en wij voor hem. Huilen doen we thuis wel. Wat die avond is gebeurd, heeft hij simpelweg geblokkeerd. Als het echtpaar kon, zou het de tijd terugdraaien. Naar 6 weken geleden en dan alles opnieuw, hun zoon ook. Hij heeft spijt, dat kan niet anders. Wat er is gebeurd, dat vindt hij ontzettend erg. Ook voor de ouders van de jongen, dat durf ik met zekerheid te zeggen. Maar of hij zich schaamt, dat weten ze niet. Schamen doe je je als je iets bewust verkeerd hebt gedaan. Nou ja, als ik iets heb gedaan wat ik niet meende of wat ik niet bewust deed,
nee.
Dan kan ik me daar toch ook voor schamen.
Tuurlijk.
Ja. Als je zegt dat ik niet moet doen, en dat zegt onze zoon ook, maar dan in een andere context. Hij wilde waarschijnlijk het gevaar uitschakelen. Voor hun zoon was Erdal kennelijk een gevaar. In de politierapporten hebben we gelezen wat er zou zijn gebeurd. Ja.
Kende hij hem ook misschien van horen zeggen of van gezicht? Omdat hij wist, die heeft een strafblad, die heeft dit gedaan, die heeft dat gedaan. Dat hij toch een beetje
aangestapt. Ja, dat zou ook kunnen dat hij... weet je wat, dat komt zo nog.
Ja.
Hij werkte natuurlijk in die straat. En misschien is er dan ook wel gepraat van, god, die... opvallende jongen, want hij reed natuurlijk in een Mercedes.
Moet je voorpassen. Die,
want die heeft iemand ontvoerd. Ja, misschien is het bij die man dan... Ja,
loopt met wapens rond. Als dat hij zo in de ronde gaat, je weet het niet.
Nee, maar dan nog. Zou ik er beter uit de buurt blijven dan zelf in de aanval gaan? Maar oké. Okay.
Absoluut.
Na zijn werk liep onze zoon met zijn honden over het paadje langs de gracht. Oh, dus wel na zijn werk. Daar stond de zwarte Mercedes van Erdal geparkeerd. De jongen heeft toen geroepen dat hij op moest rotten met zijn honden. Hij heeft onze zoon bedreigd. Hij liep naar die auto toe.
Oh, ja.
En ze passeerden elkaar en toen zei hij, rot op met je honden. Of weet ik veel wat. Nou ja, dat vind ik niet echt bedreigen.
Nee, ja.
Oké, hij hoeft het niet te zeggen.
Nee, maar...
Dat is ook niet nodig, maar...
Die honden, vielen die hem lastig of blachten die
zou ook
hem?
Kunnen, ja.
Ja,
ik zou...
Ik aan de andere kant, dan is het ook weer een ander verhaal.
Precies.
Dan is het een beetje uitdagen. Ja, ik weet het niet. Ja.
Maar ja, goed, deze 37-jarige... man, die voelde zich dus bedreigd. Of tenminste, zijn ouders vinden dat hij bedreigd is. En op dat moment moet er iets in hem zijn geknakt. Zo vreemd dat hij ineens tot uitbarsting kwam. Mensen zeggen wel eens dat hij een binnenvetter is. Maar zo kennen wij hem niet. Eigenlijk is hij een heel rustige jongen. Heel stabiel, heel beheerst. Hij nam het ook altijd op voor zwakkeren. Hij ving altijd mensen op. Ik meen het als ik zeg dat het een goede jongen is. Hij was alleen op de verkeerde plek op het verkeerde moment. Dat hun zoon op een keer zijn beheersing zou verliezen, hadden zijn ouders nooit verwacht. En toch, ergens kunnen ze het begrijpen. Herinner je de affaire Tjulker? Iets dergelijks is onze zoon ook overkomen een paar jaar geleden in het straatje tegenover zijn café. Daar stond een groepje jongeren een fiets in elkaar te trappen. Daar was Erdal overigens niet bij. Toen onze zoon iets van hun baldadigheid zei, hebben zij hem in zijn kruis getrapt. En hard ook. Zo hard dat hij was gescheurd. Hij heeft een half jaar pijn geleden. Weet jij nog wat Tjoeker affaire?
Ja, dat was, die zei ook iets van op straat.
Ja.
En die zei iets van jongeren die iets deden.
Ja, ik zal het eventjes voorlezen. Ja, het is heel lang geleden, 97.
Ja, daarom.
Op de avond van zijn overlijden in september 1997 was Meinder Tjoeker in het centrum van Leeuwarden uitgeweest met zijn vrienden en twee bevriende stellen bij wijze van vrijgezellenfeestje, omdat hij een week later zou gaan trouwen. Om 2:30 in de ochtend liepen zij aangeschoten naar huis. Toen zij over de nieuwe stad langs de gracht liepen, zagen ze aan de overkant 4 luidruchtige jongens die fietsen op de weg gooiden. Een van deze jongens werd door zijn vrienden uitgedaagd om over een geparkeerde fiets te springen. Dat mislukte en toen kwam hij ten val. Hierdoor werd hij door zijn vrienden uitgelachen en uit frustratie gooide hij de fiets op straat. En dat zag Tjoeker, die daarop vanaf de overkant riep: "Moet dat nou, stelletje klootzakken? Doe niet zo asociaal." Er volgde een woordenwisseling waarbij Meinders vriendin hem verschillende keren tevergeefs tot kalmte maande. En op een gegeven moment riep Tjoeker: "Moet je eens hier komen, ik sla je voor je bek. Kom maar op, klojo, dikke hufter." De groep, eveneens aangeschoten na een avondje stappen, voelde zich hierdoor uitgedaagd en ging erop in. Ze staken het bruggetje over, de gracht over en Meinert kreeg een harde klap in zijn gezicht. Hij verdedigde zich en sloeg terug, waarna er een vechtpartij ontstond. Tjoeker kwam ten val, kreeg nog een trap en bleef gewond liggen. Later zou blijken dat die trap ernstig hersenletsel tot gevolg had gehad, waar hij enkele uren later aan overleed. De vier waren zich niet van de fatale afloop bewust en toonden zich heel verbaasd toen zij even later in de shawarmazaak waar ze nog wat gingen eten werden gearresteerd. Meinder Tjoeker staat symbool voor de strijd tegen zinloos geweld. De Vlasmarkt kent meerdere voorvallen, woordenwisselingen, vechtpartijen. Café-eigenaren, ondernemers, bewoners en bezoekers stoorden zich eraan dat de jongeren met hun auto in smalle straatjes reden. Als shawarma-koerier mocht Erdal Asiel dat namelijk wel, de rest niet. En als zo'n jongen dan in zijn dikke Mercedes met bonkende muziek langs de terrassen scheurt, dan frustreert dat. De straat is er nog voor bij de gemeente geweest, meerdere keren zelfs. Ze hebben gewaarschuwd voor escalatie, gezegd dat het wel eens uit de hand kon lopen. Onze zoon moet van alles bang zijn geworden. De ouders zeggen iets wat de collega-buren ook zeiden. Dat het ook hen had kunnen gebeuren. Maar wat ik dan gek vind, hij werkte er nog maar 2 weken.
Ja, dan heb je toch wel een behoorlijke indruk gemaakt als ze dat allemaal weten.
Ja.
En ze meerdere keren overlast van hebben gehad.
Ja, en ook al dat ze dus al meerdere keren bij de gemeente zijn geweest om dat te melden. Ja,
dat doe je toch ook niet gelijk de eerste dag?
Nee. Dus ik vind het een beetje vreemd. Zou die er dan wel al 2 weken werken? Zou dat niet al langer zijn?
Ja.
Of is dit overdreven? Ja, nou ja.
Kan allebei.
Ja. Ze vinden, die ouders, dat de steekpartij hun zoon is overkomen. Dat hij evengoed slachtoffer is. Asiel kreeg veel te veel ruimte. En dat is hem fataal geworden, maar onze zoon ook. Gelukkig krijgen we veel steun. Er komen veel mensen langs, ook uit de Turkse gemeenschap. Ze zeggen dat het te vroeg is om met de ouders van Asiel te praten. Dat zouden wij graag doen. Vertellen dat we het betreuren. Dat we met ze meeleven. En ze zeggen dat wij geen haatgevoelens hebben tegen de Turkse gemeenschap. Ook niet naar Asiel. We kennen die jongen niet eens. Wij krijgen reacties uit rechtse hoek. Maar wat zij schrijven, daar willen wij helemaal niets van weten. Ik durf niet eens te herhalen. Ja. Ik vind het een beetje... Ja,
om dit op racisme of zo te steken, het lijkt me een beetje ver gaan. Ik denk
ja.
Dat het gewoon te maken heeft met...
Maar ik denk, als ik dit zo lees, dan lijkt het wel alsof ze juist een beetje bang zijn voor de Turkse gemeenschap. Dat ze die dan helemaal de hemel in prijzen, zodat, ja. Zodat zij geen slachtoffer worden.
Ja. Ze zijn gewoon bang dat het als een racistische daad gezien wordt. Omdat
precies.
Het een Turkse jongen was.
Ja, maar dat was het niet, denk ik.
Dat denk ik ook niet.
Nee. En zeker niet als café-eigenaar, dan mag je echt, dan kan je niet racistisch zijn. Nee. Nou ja, maar goed, het café dat is dus dicht en dat gaat niet meer open ook. De ouders zetten het te koop. Een schilderijtje dat van de oma is geweest, dat haalt ze eruit. En dat is het. Het café is verleden tijd. Het gaat ons er nu om dat onze zoon de beste verdediging krijgt. Dat hij zo snel mogelijk vrijkomt. Die jongen is nu al zo zwaar gestraft. Ja, nou ja, inmiddels is hij dus ook vrij.
Ja.
Want hij had 9 jaar gekregen. Het is heel,
ja.
Heel heftig wat er is gebeurd.
Klopt.
En ja, iedereen kan dit dus overkomen.
Ja. Zo onnodig, hè?
Ja.
Dat is wel het achteraf, maar...
Ja, en dan kan zeggen die ouders wel van... de Tjulker-affaire, ja. Dat hij daarmee te maken heeft gehad. Maar eigenlijk is dit ook een beetje de Tjulker-affaire. Want ja, Errol heeft alleen iets geroepen. Ja, misschien dat er vooraf... Ja,
oké, maar dit was, die Tjulker was onbekende, nog nooit gezien.
En ja, oké. Die
speelde misschien al iets van...
Ja, een beetje op fokkerij, maar... Ja,
dat misschien op een stapeling was de druppel. Dat hij in één keer een knop om sloeg in zijn hoofd.
Maar toch is het ook zinloos. Ja, geweld is altijd zinloos natuurlijk, maar...
Sowieso.
Ja, het had... Er was nog niks heftigs gebeurd. Alleen rot op met je honden en...
Ja.
Ja. Ja, en dan... Ja, je weet het niet. Maar het is...
Zinloos.
Ja, maar voor allebei. Ja, ja, want waarschijnlijk heeft die man ook... was die ook gewoon bang?
Ja.
Dat kan. Sommigen zijn heel snel bang voor mensen die wat... agressiever overkomen.
Klopt.
Gewoon, ja.
Ja.
Maar dat is ook echt alweer heel lang geleden.
Ja, voor mijn gevoel is het korter.
Ja, dat zei ik 2005.
Ja.
Ja, dat is dus toch al bijna...
We worden oud.
Nou, dat is een leuke afsluiter. echt bedankt. En,
graag gedaan.
Ja, tot de volgende maar weer.
Graag wil ik hierop wijzen dat het beeldmateriaal die bij de aflevering hoort te vinden is op het Instagram-account podcrime_aan_zee. Mocht je nou graag luisteren naar Podcrime aan Zee en wil je niks missen, klik dan op volgen. Dit hebben al veel luisteraars gedaan, daarvoor mijn dank. Heb je vrienden die ook van true crime houden of vrienden die ook uit Zeeland komen, deel dan Podcrime aan Zee met ze. Deze is te beluisteren op Spotify, Podimo en Apple Podcast. Ik ben geen professional, maar iedere week zullen er verbeterpunten te horen zijn. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.